Misschien kunt u alvast in uw Bijbeltje opzoeken Lucas 17. Ik wil met u lezen Lucas 17 en daar twee versen uit, namelijk vers 20 en vers 21. Lucas 17, vers 20. Toen hem, dat is Jezus, nu gevraagd werd door de Farizeeën: wanneer komt het koninkrijk van God? Antwoordde hij hun en zei: het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal ook niet zeggen: zie hier of daar. Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u. Gebeurt er wat? Ja. En daar wil ik het met u over hebben, over het koninkrijk van God. Een kleine beeldcorrectie. Deze laatste week en de week hiervoor is er heel veel gebeurd in Nederland. En je zou eigenlijk kunnen zeggen dat wat een enkele jaren geleden met Amerika gebeurde, dat president Bush met heel veel tumult verkondigde: Amerika is in oorlog. Zo heb ik ook deze week commentatoren op de radio en in kranten horen zeggen en schrijven: Nederland is in oorlog. Er is een oorlog ontstaan, opgerakeld. Die was er al, maar die is nu heel zichtbaar geworden, tussen terroristen zogezegd en de samenleving. En daar staan we allemaal middenin. Mijn werk is in Den Haag en het Laakkwartier, daar heb ik enkele jaren lang dagelijks gewerkt. En afgelopen week stond het in het centrum van de belangstelling, omdat daar in een of ander straatje, in een of ander huisje, een aantal mensen bezig waren allerlei moordplannen te beramen. Zo luidt althans het rumoer. Dat is Nederland. Nederland is in oorlog. En dat raakt ons allemaal, denk ik, in onze innerlijke rust, hoe je daarmee omgaat. Wat betekent dat nou voor je christen zijn? Hoe moet je nou in zo'n situatie kunnen vertrouwen? Wat betekent dat nou voor je geloofsleven, voor wat God doet voor deze wereld? Het schijnt dat het aantal emigratieverzoeken de afgelopen weken schrikbarend is gestegen. Mensen ontvluchten Nederland. Ze denken van: ik ben hier niet meer veilig. Nou, het slechte nieuws is inderdaad: Nederland is in oorlog met de terroristen. Het goede nieuws is: het is niets anders dan het al 2000 jaar lang is. Nederland is in oorlog. Er loopt een scheidslijn door Nederland. De grote terrorist, mag ik hem de boze noemen, de Satan en de mensen. En daarover gaat het koninkrijk van God. En het komt wel heel angstig dichtbij deze dagen bij ons. En tegelijkertijd is het helemaal niets nieuws. Vanuit de Bijbel leest u het gedeelte wat hierna komt uit Lucas 17 en wat er in de andere evangeliën staat, over hoe het zal zijn vlak voordat Jezus terugkomt. Hij kondigt het aan: oorlogen, geruchten van oorlogen, rampen, drama's, dat soort dingen staat aangekondigd. En daar hebben we mee te leven. En tegelijkertijd zijn dat tekenen van het koninkrijk. Het zijn zaken die te maken hebben met het koninkrijk van God. Het wil zeggen dat God iets aan het doen is in deze wereld. Een ontploffing in Den Haag is meer dan een ontploffing in Den Haag. Ik ga er niet heel uitgebreid op in. Maar als u in Daniel 10, als u dat vanmiddag eens leest, en daarin wordt een oorlog beschreven die alle geschiedenisboekjes haalt. Dat is een oorlog tussen de Perzen en de Grieken. Een van de grote Perzische oorlogen waarin Griekenland het onderspit dolf, en een paar jaar later waarin Griekenland het van Perzië won en het ene wereldrijk door het andere wereldrijk is vergaan, is overgenomen. En dan denkt u, wat heeft dat ermee te maken? Dat heb ik vroeger op de lagere school geleerd, die Peloponnesische oorlogen. En dan ziet u in Daniel 10 het verhaal vanuit de hemel daarvan. En er wordt er niet gesproken over krijgsoversten, over koning of wat dan ook. Maar wordt er gesproken over een oorlog in de hemel. Een oorlog tussen engelen die verbonden zijn met Perzië en engelen die verbonden zijn met Griekenland. En die oorlog in de hemel, die leidt ertoe dat er een oorlog komt op de aarde. Zo is het. Een oorlog op de aarde is het gevolg van een oorlog in de hemel. En daar kan ik een hele preek over houden, dat ga ik niet doen, misschien een andere keer. Maar zo beschrijft de Bijbel het. Er is strijd in de hemel. Een strijd tussen God, zogezegd, en de boze. Het is een strijd die draait om het gezag van God op deze aarde. En die strijd uit zich in de straat waar we wonen, op het werk. Die uit zich misschien ook wel thuis in de omgeving waar we zijn. En dat is de realiteit. En daar wil ik een paar dingen met u over delen. Aan de hand van 5 vragen waar ik dan 1 of 2 minuten steeds maar tijd voor heb om het te bespreken. Het thema deze maanden is het Koninkrijk van God. En het is een heel moeilijk begrip, het Koninkrijk van God. Ik zal zo meteen een paar van de moeilijkheden aan u voorleggen. En ik hoop dat het u helpt als u op de kringen en op de andere momenten tijdens de themaavonden en als u er zelf mee bezig bent, dat u misschien een beetje meer begrip of besef gaat krijgen van hoe groot, maar ook hoe moeilijk het eigenlijk is. Een paar vragen die ik wil gaan behandelen, ze komen zo meteen uitgebreider aan bod. En ik wil dan met de eerste vraag beginnen. Waar is het Koninkrijk van God? Die fariseeën in Lucas 17, die kwamen bij Jezus met de vraag van dat Koninkrijk van God. Of in het evangelie van Matthäus, het Koninkrijk van de hemel. Wanneer komt dat? Wel, het Koninkrijk van de hemel en het Koninkrijk van God zijn precies hetzelfde. Er zijn wel uitleggers die gedacht hebben dat er grote verschillen tussen zijn, is hetzelfde. Het woord hemel is een Joodse manier om God te benoemen. Zoals u weet hebben heel veel Joden moeite met in de mond nemen van de heilige naam van God. En daar hadden ze andere aanduidingen voor. Ze spraken over de naam of ze spraken over de hemel in de zin van God. En als Matthäus zijn evangelie aan de Joden schrijft, gebruikt hij ook zo min mogelijk dat heilige woord voor God. En daarom spreekt hij volgens Joodse traditie over het Koninkrijk van de hemel. Maar daar bedoelt hij gewoon mee het Koninkrijk van God. Het moment, het rijk, dat God, dat de hemel over deze aarde regeert. En die fariseeën die komen bij Jezus met die vraag, wanneer komt dat Koninkrijk van God nou? En misschien is het wel spottend bedoeld. Je bent toch een koning, Jezus? Wanneer komt dat rijk nou? Wanneer gaan we dat nou zien? Waar is dat nou? En dan antwoordt Jezus heel verrassend, het Koninkrijk van God is midden onder u. Waar dan? Want er was helemaal niks te zien. Er was helemaal niks te zien rondom Jezus. Nee, maar dat is de essentie van het Koninkrijk. Het draait om Jezus. Waar de koning is, is het koninkrijk. En omdat Jezus daar was, was het koninkrijk daar in het midden van die fariseeën. En vandaag de dag, als wij christenen zijn en bij het koninkrijk horen, kun je precies hetzelfde zeggen. Waar is het koninkrijk? Het koninkrijk is daar waar u en ik zijn. Want het koninkrijk, dat draait om het gezag van de koning. Het draait om de kernvraag, wordt Jezus Christus als koning erkend? En als u dat doet in uw hart en in uw leven, als ik het doe in mijn hart en in mijn leven, dan is daar het koninkrijk van God. Want daar wordt Gods gezag erkend en wordt er geluisterd naar God. Wel, dat is een heel simpel antwoord, een moeilijke vraag, want als u de Bijbel zou napluizen, dan ziet u dat er in het Oude Testament gesproken wordt over het koninkrijk voor Israël. De verwachting van het rijk dat God als koning te midden van zijn volk in Jeruzalem zal regeren. U ziet in het Nieuwe Testament dat Jezus komt als de koning voor zijn volk. En Israël de koning niet accepteert, maar hem uitwerpt. En dan ontstaat er een nieuwe periode, dat is de periode van vandaag, waarin anderen, de volken, wij, iedereen op de wereld die door geloof tot Jezus Christus gekomen is, deel uitmaakt van het Koninkrijk van God. Maar straks in de toekomst, zegt de Bijbel, dan zal ook opnieuw die kans komen, dat moment komen voor Israël, dat zij het Koninkrijk van God zullen zien. En dan zal Jeruzalem alsnog een koningsstad worden. Een tweede vraag. Bestaat het Koninkrijk van God vandaag? Ik heb het u al gezegd. Daar waar mensen buigen voor het gezag van Jezus Christus, daar is het Koninkrijk van God. Die fariseeën vroegen van wanneer komt dat Koninkrijk? En die bedoelden, zeg het maar, waar is de pracht en de praal? Waar zijn de legers? Waar is nou dat mooie van het Koninkrijk te zien? En de Heere Jezus die zegt het Koninkrijk van God dat begint in je hart. Met die bekende tekst uit Johannes 3, dat gesprek met Nicodemus. Iedereen die niet eerst opnieuw geboren wordt, die niet eerst wedergeboren wordt, dat nieuwe leven uit God ontvangt, die kan het Koninkrijk van God niet binnengaan. Want het Koninkrijk van God heeft te maken met een geestelijke relatie met de koning. En die geestelijke relatie met de koning, die krijg je pas als je Jezus als koning erkent, je zonde beleidt en de Heilige Geest toelaat in je hart om een nieuw werk te beginnen. Dat is het koninkrijk van God. En soms spreekt de Bijbel er ook over als het koninkrijk, dat is iets wat iets geestelijks is. Iets wat te maken heeft met ons hart, met vandaag. Om het moeilijk te maken, en dat heb je met het begrip koninkrijk, soms wordt er ook gesproken over een toekomstig koninkrijk. Bijvoorbeeld in dat gebed uit het Onze Vader, Matthäus 6, uw koninkrijk komen. Dat wil zeggen, er komt een moment, Heere God, dat uw rijk over de hele aarde gevestigd mag worden. Mag ik het heel simpel proberen te verwoorden? Vandaag de dag bestaat het koninkrijk van God onzichtbaar. Het bestaat in de levens van mensen die Jezus als koning van hun leven erkennen. In u en in mij. Straks komt het moment dat het koninkrijk van God zichtbaar zal bestaan. Dan zal Jezus regeren op een troon in Jeruzalem en dan zal de hele aarde weten dat Jezus Christus koning is. Nu is het bij wijze van spreken een goed bewaard geheim. Wie weet er of Jezus koning is? Dat zijn die mensen die Jezus kennen en die door het geloof een blik in de hemel hebben geworpen. En die zien dat Jezus niet dood is, maar dat hij aan de rechterhand van de Vader op een troon zit. En dat hij wacht totdat de Vader hem de aarde zal aanbieden om over te regeren. En straks, dan zal Jezus daadwerkelijk regeren. En dan zal heel de aarde het weten dat Jezus de koning is. Dan is zijn koninkrijk ook in pracht en praal gekomen. Wat houdt het koninkrijk in? Ik heb het u al gezegd. Het is het uzelf plaatsen onder het gezag van Jezus. En een van de mooiste teksten over het koninkrijk van God, dat vind ik in tekst uit Colossense 1. Er staat dat de Vader ons overgeplaatst heeft van de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Ik vind het zo'n mooie tekst. We zijn overgebracht, toen we tot geloof kwamen, van het rijk, het machtsgebied van de boze. En heeft de Vader ons overgebracht in een ander machtsgebied. In een ander rijk. Een andere geestelijke dimensie. Die dimensie waarin Jezus Christus koning is. En het is niet maar zomaar een koning. Dat is een koning die de zoon van de liefde van de Vader is. Het is iemand die God zelf is, die mens geworden is en die voor u en mij aan het kruis wilde sterven. Die in plaats van een troon een kruis heeft gekozen om u en mij de kans te geven om deel te krijgen in zijn koningschap. Dat is het koninkrijk waarvan wij deel uitmaken. Dat is de realiteit. Het koninkrijk is een onzichtbare scheidslijn die door deze wereld loopt. Een scheidslijn tussen de macht van de boze en de macht van de zoon van de liefde van de Vader, koning Jezus. En elk mens behoort tot één van beide rijken. Er is geen derde optie. Of u behoort bij het rijk van Jezus, koning Jezus, of u behoort nog in het rijk van de boze. Er zit niks tussen. En elk mens op deze aarde behoort bij één van beide geestelijke rijken. En het is mogelijk om van het rijk van de boze door geloof in Jezus Christus overgebracht te worden in het rijk van koning Jezus. Tegelijkertijd, ik noem dat al, dit is een geestelijk rijk, een geestelijke onderscheiding. En dat is heel wat anders dan wat wij hier zien. En dat maakt het koninkrijk van Jezus, het koninkrijk van God zo ingewikkeld. Er is niet alleen een onderscheid tussen het onzichtbare koninkrijk vandaag en het zichtbare koninkrijk straks op deze aarde als Jezus regeert. Er is nog een ander onderscheid en het maakt het veel moeilijker. En dat is het onderscheid tussen dat wat God weet en wat wij zien. Die geestelijke scheiding die door deze aarde loopt, die zien wij niet. Die ziet God. God weet precies van iedereen in deze zaal wie bij hem hoort, wie in het rijk van Jezus zit en wie nog in de macht van de boze zit. Maar wij weten dat niet. Wij zien mensen die met hun mond allerlei dingen belijden. En voor sommige mensen is het heel simpel, dan weet je het meteen. Zij zijn wel in het rijk van Jezus, of zij zijn niet in het rijk van Jezus. Maar bij de meesten weet je dat gewoon niet. En er zijn mensen die nooit naar de kerk gaan en die een levende relatie met God hebben. Maar er zijn ook mensen die wel naar de kerk gaan en die helemaal geen levende relatie met God hebben. En dat maakt het zo ingewikkeld. Het koninkrijk van God is voor God buitengewoon simpel. God weet precies wat er in uw en mijn hart omgaat. Maar voor ons is het ingewikkeld. En er zijn vandaag mensen die Jezus als koning belijden met hun mond. Die tegen Jezus zeggen, Jezus, u bent mijn Heer. En ze doen van alles. Maar ze hebben geen levende relatie met Jezus. En wij kennen die mensen misschien en we denken, wat een fantastische christenen zijn het. Maar dan heeft de Heer Jezus ook in de bergreden zoiets gezegd. Er zijn ook mensen die op die dag op mijn deur zullen kloppen. En ze zullen roepen, Heer, Heer, dat betekent koning, koning. En Jezus zal zeggen, ga weg. Ik heb u niet gekend. Het gaat erom wie in zijn hart die relatie met Jezus heeft. Dat is de kern. En wij kunnen het heel moeilijk van anderen zeggen, of je tot het koninkrijk behoort of niet. Maar we kunnen het wel van onszelf zeggen. Want we weten of we een open relatie met Jezus hebben, dan behoren we bij het koninkrijk. Of dat we die niet hebben, en dan behoren we niet bij het koninkrijk. Er zijn twee gelijkenissen die dit illustreren. We gaan ze niet helemaal lezen. Misschien dat u vanmiddag of van de week gelegenheid heeft om het eens rustig op u te laten inwerken. De een is heel illustratief voor wat ik zojuist vertelde. Dat is die gelijkenis van het onkruid onder de tarwe. En dat staat in Matteüs 13. Dat komt na die gelijkenis van de zaaier. Er komen nog een aantal gelijkenissen. Het is de tweede gelijkenis. En die gelijkenis luidt als volgt. Er is een heer en die zaait in zijn akker allerlei tarwe. En u weet hoe dat met tarwe gaat. Dat zie je een tijdje niks. En dan komt er zo'n stengeltje. En dan komen blaadjes. En op een gegeven moment komen er van die aren met nieuwe tarwekorreltjes. En 's nachts als die heer slaapt, dan komt er een boos iemand, zijn vijand. En die gaat ook dat veld over. En die gaat onkruid zaaien. En de volgende dag, dan gebeurt er niks en na een tijdje dan gebeurt er wel wat en dan komt daar naast de tarwe ook het onkruid op. En dan is de vraag van die knechten van de boer van, hé, er is wat gebeurd met uw land. Er is niet alleen tarwe gezaaid, er is ook onkruid gezaaid. Wat moeten we daarmee? En dan zegt de Heer, laat het staan. Want als je het nu zou uittrekken, het onkruid, heb je kans dat je een fout maakt. Dat je per ongeluk goede planten mee uittrekt. Laat het staan tot de oogst en dan zal ik het schiften. En enkele versen later staat de uitleg ervan. Dan staat er, het tarwe, dat zijn de zonen van het koninkrijk. Zo staat het er letterlijk. En dat onkruid, dat zijn de zonen van de boze. En die akker, staat er, is de aarde. Deze aarde zit vol met zonen van de boze en zonen van het koninkrijk. Zonen van de koninkrijk, dat zijn mensen die hun hart aan Jezus hebben gegeven. Die Jezus als koning van hun leven hebben erkend. Dat onkruid, dat zijn mensen die dat niet hebben. Maar die er wel sprekend op lijken. Die je van buiten niet kunt onderscheiden. Dat onkruid wat in die gelijkenis genoemd wordt, is niet zomaar een onkruid. Een groen plantje te midden van die bruine aren. Nee, dat is een onkruid wat precies op tarwe lijkt. Het geeft eerst een sprietje en dan blaadjes. En pas op het moment dat er vrucht moet komen, blijkt dat het onkruid is, want er komt geen vrucht. Dolik. En dat is hoe het met het koninkrijk is. Er zijn mensen die meelopen met het koninkrijk. Die meelopen met andere christenen. Ze gaan misschien naar kerken, ze doen weet ik niet wat. En het lijkt net alsof ze bij het koninkrijk horen. Maar ze horen er niet bij. Dat is de les van Jezus. En dan zegt Jezus van pas op. Ik ga dat nu niet oplossen. We hebben te leven met een wereld waarin voor ons de grens tussen wie er wel bij hoort en wie er niet bij hoort heel erg ingewikkeld is. Wij kunnen niet van iedereen zeggen, jij bent tarwe en jij bent onkruid. En we mogen het toch helemaal niet zeggen. Maar God weet het wel. En dit is de realiteit van het koninkrijk vandaag. Dat wij leven in een wereld waarin het helemaal niet zo simpel is om precies te zeggen, waar is dat rijk van God? Behalve daar waar het zichtbaar wordt in mensen om ons heen die duidelijk vanuit de liefde van God iets doen. Vanuit zijn kracht, dan wordt het rijk van God eventjes zichtbaar. Maar we kunnen niet omdraaien. We kunnen moeilijk van alle mensen als het ware op een goudschaaltje wegen en zeggen jij wel, jij niet. En zo bedoelt God het ook helemaal niet. En het hoeft helemaal niet. Dat mag helemaal niet. Dat is een taak voor Jezus Christus. Die gelijkenis van die vijf wijzen, vijf domme meisjes komt eigenlijk op hetzelfde neer. Vijf, 10 meisjes, precies hetzelfde. Met één verschil, 5 hebben de olie in bij zich. Een beeld van de Heilige Geest en 5 niet. En allemaal wachten ze op het moment dat de bruidegom terugkomt. En ze dutten allemaal in. En 5 worden er wakker en die vullen snel de lampen bij. En 5 die hebben geen olie. Weer precies hetzelfde. Er zijn christenen met olie en zonder olie. Er zijn christenen die de Heilige Geest hebben en christenen die de Heilige Geest niet hebben. En het heeft niks te maken met een tweede doop of een tweede vervulling. Het heeft ermee te maken dat die mensen, die christenen, zich nog nooit aan Jezus hebben gegeven. Nog niet opnieuw geboren zijn. Want als je opnieuw geboren wordt, als je bekeert, als je Jezus aanneemt, als je heiland, dan krijg je de Heilige Geest en dan ga je dat koninkrijk binnen. Een heel ander onderwerp. Wat is belangrijk als je leeft als kind van het koninkrijk? Romeinen 14 is zo'n gedeelte wat gaat over allerlei dingen die je mag en die je niet mag. Ik ga misschien een beetje snel. Ik heb begrepen dat deze preek ook op de internetpagina komt. En ik zal zorgen dat de PowerPoint sheets er ook bij komen. Mocht u dat willen, dan kunt u het op de gemeentesite vinden. Romeinen 14, dat gaat over wat je wel en wat je niet mag. En Paulus bespreekt dan welk eten je mag eten en wat niet. En het gaat dan over zwakken in het geloof en sterken in het geloof. En het is een discussie die wij vandaag de dag precies kennen. Het gaat erover van wat mag ik nu wel als christen en wat mag ik nu niet als christen. Wat is nou geoorloofd? Mag je wel of niet op zondag sporten? Mag je wel of niet een televisie hebben? Dat zijn oude vragen. Mag je wel of niet s'avonds naar de disco? Het zijn vragen die eigenlijk niet belangrijk zijn voor christenen, zegt Romeinen 14. Het zijn vragen die niet zo relevant zijn. Want de echte vraag voor kinderen van het koninkrijk, zonen en dochters van de koning, is niet wat je wel en wat je niet mag. Alsof je een lijstje kan maken van dit is van God en dit is niet van God. Maar het gaat om iets innerlijks. Romeinen 14 vers 17, de kerntekst in het hoofdstuk is: het koninkrijk van God is niet eten en drinken. Dat was het geschil waar het hoofdstuk over gaat. Wat je wel mag eten en wat je niet mag eten. Of je wel vlees mag eten. Of alleen maar groenten. Dat was het onderwerp van het hoofdstuk. Nee, zegt Paulus, dat is het koninkrijk van God niet. Het koninkrijk van God is rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. En dan gaat het verder. Wie Christus daarin dient, is voor God welbehagelijk en bij de mensen beproefd. Daar draait het om. Het draait om de richting van ons hart. Ben je met je hart op God gericht, leef je vanuit een levende relatie met Hem, dan kun je alles doen wat je wil. Met God. Alleen als een broeder of zuster daar last van heeft, als je iemand in moeilijkheden brengt, zegt Romeinen 14, dan kan je overwegen of je misschien je eigen vrijheid niet gewoon even naast je neerlegt. Maar niemand kan u of mij ooit verbieden om iets te doen. De vraag is of wij iets met God kunnen doen. En als wij dingen met God doen, is alles goed. Want dan zal God ons vanzelf wel duidelijk maken wat Hij wil dat we doen en wat we nalaten. En dit is precies het verschil tussen geestelijke christenen en vleeselijke christenen. Het heeft ook met het koninkrijk te maken. Als kind van het koninkrijk, als zoon van het koninkrijk, dan ben je er niet. Dan moet je als het ware dagelijks dat gezag van Jezus over je leven erkennen. En je richten op Hem. En als je dat doet, dan ben je geestelijk. Zo zegt de Bijbel dat. Dan ben je met God bezig. Als je dat niet doet, als je bezig bent met de dingen van jezelf en God bij wijze van spreken parkeert, dan noemt de Bijbel dat vleeselijk. Ik ga er heel snel doorheen, want ik heb nog 2 sheets te behandelen. Ik heb nog 6 minuten. Wat betekent het koninkrijk in de praktijk? Een van de meest interessante teksten over het koninkrijk staat in 1 Timotheüs 6. En dan zult u zeggen van, nou, daar heb ik nog nooit over nagedacht wat dat nou met het koninkrijk te maken heeft. Dat is het gedeelte in 1 Timotheüs 6 vers 12 en 13. Waar Paulus zegt tegen Timotheüs: strijd de goede strijd van het geloof, grijp het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en de goede belijdenis hebt afgelegd voor vele getuigen. Ik beveel je voor God die alles in leven houdt en voor Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat je dit gebod onbesmet en onberispelijk bewaart tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die de gelukkige en enige heerser, de koning der koning en heer der heren, op zijn eigen tijd zal vertonen. Het gaat erover dat Timotheus de goede belijdenis moest afleggen, zoals Jezus ook de goede belijdenis heeft afgelegd. En dat duurt tot het moment dat de koning der koningen, dat is de opperkoning van deze aarde, Jezus Christus naar deze aarde zal terugsturen en hem tot koning zal aanstellen over deze aarde. Nou, ook een lang verhaal kunnen we daarover hebben. Een lange discussie, een lang gesprek. Maar de vraag is even nu, wat is die goede belijdenis? Welke belijdenis heeft Jezus voor Pontius Pilatus afgelegd? Wat is die goede belijdenis die Timotheus moest uitspreken, moest afleggen? En die ook Jezus heeft uitgesproken? En dan kunt u de evangelie erop nalezen. En er is er maar één belijdenis die dat kan zijn. En dat is die vraag van Pilatus. Bent u een koning? Want dat is het enige moment dat Jezus Christus iets terug zei. Toen zei hij, ja, ik ben het. Dat is de goede belijdenis. Weet u wat de goede belijdenis afleggen is? Dat betekent in ons dagelijks leven, tegen de mensen om ons heen, onze collega's, onze buren, onze vrienden, noemt u maar op, belijden dat Jezus koning is. De koning van mijn leven, de koning van uw leven. Dat is de goede belijdenis. En het is veel meer dan zeggen van ik hou van Jezus. Of Jezus houdt van mij. De goede belijdenis afleggen wil zeggen, erkennen dat wij onderdanen zijn van Jezus Christus. Dat hij gezag heeft over uw leven en over mijn leven. Dat is de goede belijdenis afleggen. En dat is wat Paulus tegen Timotheus zei. Timotheus, je hebt het gedaan en hou dat vol, want dat is de strijd van het geloof. In een wereld vandaag, waarin het heel moeilijk lijkt te worden om uit te komen voor je geloof, omdat er weet ik niet wat met je kan gebeuren. En het geldt zowel voor moslims als voor christenen, als voor andere godsdiensten, als er allerlei acties omheen, om het geloof heen komen, waarin je eigenlijk het gevoel hebt, laten we maar bukken en duiken. Laten we maar niet al te veel spreken over Jezus. Want weet je veel wat er over je heen kan komen? Je voordeur wordt beklad of er wordt een steen door je ruit gegooid. Om juist in zo'n tijd de goede belijdenis te blijven afleggen. Dat is wat Paulus aan Timotheus zegt. En dat is niet zomaar iets, want Paulus schreef dit aan Timotheus in Efeze, in het Romeinse Rijk, maar in het christendom in die tijd steeds minder geaccepteerd werd. En al spoedig zouden de grote christenvervolgingen uitbreken. Dat is de goede belijdenis afleggen. Zoals Jezus de goede belijdenis heeft afgelegd. Ik ben een koning. En Pilatus hem daarop op grond van zijn woorden heeft veroordeeld. De consequenties dragen voor het feit dat wij koningskinderen zijn. Ten slotte, de laatste. Wat is de prioriteit van een christen? De allerbekendste tekst van het koninkrijk. Wat houdt het leven als koningskind in? Heel simpel. Bezig zijn met de dingen van het koninkrijk. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Het gaat dan over de zorgen van het leven. Over kleding, over waar je woont en over wat je zult eten. Al deze dingen zal God erbij geven, als wij het koninkrijk van God op de eerste plaats stellen. Als wij inderdaad in ons leven ons richten op onze koning, op Jezus Christus. Als wij de macht van de boze durven te trotseren. Niet omdat wij zo sterk zijn, maar omdat wij verbonden zijn met Jezus Christus die de boze heeft overwonnen. Daarom, omdat wij kinderen zijn van de koning die aangesteld is door de koning der koningen zelf als heerser over onze levens en zometeen over deze aarde. Daarom durven wij, denk ik, op te staan en te zeggen, Heer, inderdaad, wij willen uw koninkrijk zoeken. We willen bezig zijn met de dingen van u. En wilt u ons helpen om onze gedachten zo te leiden dat wij dat doen wat u van ons vraagt. Amen.